Goedemorgen gemeente. Jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst op de eerste Lijdenszondag. Waarin we voorbereiding op het heilige avondmaal zullen hebben. Ook heten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via het internet of later deze dienst beluisteren. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee E.K. Foppen. Gastpredikanten krijgen altijd een welkom. Onze eigen predikant eigenlijk nooit. Maar vanmorgen wil ik dominee Foppen hartelijk welkom heten. En wij danken de heren dat hij hier in ons midden mag zijn. Want het zag er van de week even wat anders uit toen hij met hoge koorts en ernstige keelontsteking op bed kwam te liggen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde voor de wijkas. De eerste twee collecten worden na de preek gehouden. De derde bij de uitgang en bij de koffiehoek. Van harte aanbevolen. Ook willen wij uw aandacht vragen voor de zendingsbussen bij de uitgang. De bloemengroet. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Ellis Struik, Zusterstraat 21. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. De diensten voor Deo Valente zondag 5 maart, de tweede Lijdenszondag, om 9:30 in de grote kerk dominee E.K. Foppen en dan hebben we viering van het heilige avondmaal en om 16:45 in de Exoduskerk opnieuw dominee Foppen en dan is er viering en dankzegging van het heilige avondmaal. Dan is er woensdag aanstaande 1 maart ook een dienst hier in de grote kerk. Een moment van rust, verlangen, bezinning en gebed. Het is een mooie gewoonte om in de week voorafgaand aan het heilige avondmaal een kort moment samen te zijn. Stil worden, verootmoediging, bijbelezing, samen zingen en bidden. Hartelijk welkom op woensdagavond 1 maart in de grote kerk. Het moment begint om 8:00 en duurt tot ongeveer 8:30. Daarna is er voor wie dat wil nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken. Kom tot rust. Dan nog even een mededeling over de weekbrief. Er is op de achterzijde bij het stukje wetenschap en christelijk geloof een foutje in een datum geslopen. En daar staat dat we elkaar hopen te ontmoeten op vrijdag 3 maart, maar dat moet zijn vrijdag 17 maart. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen hier in de grote kerk. Dus in de grote kerk vanmiddagdienst. En die begint om 16:45. En de voorganger in deze dienst is dominee F.J.K. van Santen uit Kampen. Gemeente, tot zover de afkondiging. We wensen elkaar een gezegende dienst en zetten deze voort met zingen van gezang 1, de coupletten 1 tot en met 5.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen in gemeente de tweede tafel van Gods geboden en bidden om kracht om deze wegen van God te gaan uit dankbaarheid. Wij zingen gezang 1, couplet 6 tot en met 9. Volgende week het heilige avondmaal te vieren en lezen daarom nu het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Wij zingen daarna als een gebed de woorden uit psalm 139 en daarvan het eerste en het laatste couplet zoals u dat vindt op de weekbrief. Psalm 139, couplet 1 en 14. Geliefde in de Heer Jezus Christus, Hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heeren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste laat een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heen heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in de eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, alle haat en alle afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. En naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen of die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, dat betekent dus ondanks de zwakheid van ons en ons geloof, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Wij zoeken samen het aangezicht van God in gemeenschappelijk gebed. Vraag om de leiding, verlichting en vervulling met Gods Heilige Geest. Laten wij bidden. Trouwe en lieve Vader in de hemel, zo komen wij tot u, die ons ziet zoals we zijn, dieper dan we onszelf kennen. Wij kunnen soms een raadsel zijn, Heere, voor onszelf, in onze gedachten, in onze woorden, in ons denken, in ons geloven en in onze twijfel. Maar u ziet ons zoals we zijn. En zo mogen we ook hier zijn, in uw huis. en voor uw aangezicht. Wij danken u, Heere, voor deze dag. Dat het zondag is. Dat we mogen schuilen in uw huis. Dat we mogen schuilen in uw woorden. Dat we u mogen loven en prijzen. Dat we elkaar mogen zien. Dat we ons mogen oefenen in het geloof in u, die gekomen bent en komen zal. Het feit dat wij vanmorgen hier zijn is een teken dat u ons niet aan ons lot overlaat, maar dat u ons in uw oog en in uw hart hebt. En wij bidden u, spreek met uw woorden tot ons hart. En geef dat uw woorden niet afketsen op ons ongeloof, op onze twijfel, op onze drukte, maar dat uw woorden ingang vinden in ons leven. Dat het geloof in u, Heer Jezus Christus, wordt verdiept en verrijkt. Dat het vertrouwen groeit. Dat de hoop op uw toekomst groter wordt. Verlos ons van onze kortzichtigheid. En geef ons een groot zicht op uw toekomst. En leer ons van daaruit te leven. Ook in deze dienst. Wij danken u voor de psalmen. Voor de liederen. Voor het geloof van het voorgeslacht. Waarmee wij ons kunnen voeden. Waarmee we ons verbonden weten. Heer in de hemel. Wij bidden u voor allen die hier zijn. En we danken u dat we hier mogen zijn met kinderen. Met mensen in de drukte van het leven. Met mensen in de avond van het leven. Met mensen in kracht. Maar ook met mensen in zwakheid en broosheid. Wij zoeken samen uw aangezicht. Naar uw eigen woord. Toon ons uw aangezicht, Heer. Wij bidden u voor allen die thuis meeluisteren. Of misschien wel ver weg, op vakantie. Wees ook daar met uw Heilige Geest. Wij bidden u voor de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan en die het paasproject gaan beginnen. Dat zij mogen leren dat u, Heer Jezus Christus, de levende bent. Vandaag en morgen. Heer in de hemel, verheerlijk uw naam. Want dat is waartoe wij samen zijn deze morgen. Om u te loven en te prijzen. Roep de lofzang in ons los. Roep de ootmoed in ons los. Zo bidden wij in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Wij lezen opnieuw uit het Markus-evangelie. Voor de gasten in ons midden, ik zie tenminste nog een aantal vreemde gezichten, althans voor mij vreemd. Goed dat u er bent, welkom. De afgelopen weken hebben wij gelezen uit het Markus-evangelie, waar het met name gaat over de macht van Jezus. Eind van hoofdstuk 4 begint dat. Jezus die de storm stilt. Jezus heeft macht dus over de krachten van de natuur. Maar hij heeft ook macht over de demonen. Wordt een bezetene genezen. En vervolgens, behalve macht over de demonen, is er ook nog macht over de dood. Het dochtertje van Jairus wordt opgewekt. En in tussentijd wordt ook nog een bloedvloeiende vrouw genezen. Ook nog macht over de ziekte dus. Het is een groot machtsblok, zou je kunnen zeggen. In Markus 4 en 5. En dan ineens, als een soort anticlimax, lezen we over onmacht van Jezus. Daar staan we vanmorgen bij stil, vanuit Markus 6. Wij lezen de eerste 6 versen. Markus 6. En hij, Jezus, ging vandaar weg en kwam in zijn vaderstad en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden, waar heeft deze die dingen vandaan? Wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broer van Jacobus en Jozef, en van Judas en Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad, en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen. Maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Als inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 25... daarvan couplet 3 en couplet 4. Psalm 25, couplet 3 en 4. Nou gemeente, zoals u hebt kunnen merken ben ik beter bij stem dan vorige week. Maandag heb ik toch maar bedrust gezocht, woensdag naar de dokter. En die constateerde een fix absces in mijn keel. En zei, je krijgt gelijk een kuur en morgenavond moet het helpen, anders moet je terug. Met allerlei grootste maatregelen. Maar gelukkig was dat niet nodig. Ik heb dus maar een beetje bedrust gehouden. Dat valt niet mee voor mij. Voor de meeste mensen niet, denk ik. Maar voor mij ook niet. Maar we proberen maar weer zo zachtjes aan te beginnen. En waar kun je dat beter doen dan in de kerk, denk ik dan. We hebben een aantal keren stilgestaan bij die machtige daden van Jezus. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Maar dan ineens is er een soort anticlimax in hoofdstuk 6. En lezen we dat Jezus geen kracht kon doen. Er lijken dus toch wel grenzen aan de kracht van Jezus. Hoe zit dat nu precies? Markus 6, de eerste 6 versen. Staan vanmorgen centraal. En wij zingen daarna Psalm 118, couplet 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, couplet 11. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Waar haalt hij het vandaan? Of van wie heeft hij dat toch? Van zijn vader? Of toch meer van zijn moeder? Het kan een heel gesprekspunt zijn. Op verjaardagen bijvoorbeeld. Als het mooie eigenschappen van iemand zijn. Iemand is bijzonder muzikaal. Of heeft een talenknobbel. Van wie heeft hij dat toch? Van zijn vader of van zijn moeder? In zijn vaders kant is er een oud oom, aan zijn moeders zijde een tante en de mensen bieden tegen elkaar op. Nee, dat komt bij onze kant vandaan. Als het in onze ogen om minder mooie eigenschappen gaat, is het gesprek soms wel feller. Dat heeft hij niet van ons. Dat komt in onze kant niet voor. Ook vanmorgen maken we zo'n gesprek mee. Het gaat over de woorden en daden van Jezus. Wat is er aan de hand? Jezus is in Nazareth aangekomen. Nou ja, eerlijk is eerlijk. De evangelist Markus noemt de plaats niet eens bij name. Waarom? Daar komen we straks nog wel even op. Maar het is wel duidelijk dat het Nazareth is. Jezus is in Bethlehem geboren, maar toch echt in Nazareth groot geworden. En tussen haakjes gemeente, we moeten altijd even goed lezen. Als er in vers 1 staat, en hij ging van daar weg, dan is dat dus uit het huis van Jairus. Vandaar. Dat is de plek waar hij zojuist een groot wonder heeft gedaan. Waar hij dat dochtertje heeft opgewekt, Talita Kumi. Je zou zeggen, Jezus, blijf nou even op die plek. Incasseer je winstpunten. Je hebt toch een wonder gedaan. Maar het is Jezus blijkbaar niet zozeer om allerlei goedkope wondervolgers te doen. Niet voor niets, zei hij al tegen die mensen. Zwijg er maar over. Het is Jezus niet te doen om mensen die hem als een soort wandelende trucendoos zien. En hij ging vandaar weg. Nou, waar naartoe dan? Nou, naar Nazareth dus, zijn vaderstad. Zijn discipelen volgen hem, staat er. Het is dus niet zomaar even een familiebezoekje. Dat Jezus denkt, nou heb ik zoveel wonderlijke dingen gedaan, nu ga ik even naar mijn ouderlijk huis. Even ertussenuit. Nee, hij gaat als een rabbi, met volgelingen. En het wordt Sabbat. En Jezus gaat naar de synagoge. Ook dat, gemeente, is alweer zoiets. Dat hij gewoon naar de synagoge gaat. Jezus ziet zichzelf dus niet als de stichter van een nieuwe religie. Die denkt, ik heb met die synagoge niks meer van doen. Met mij komt er iets nieuws. Nee, hij dient de God van Israël. Hij vervolgt en vervult dat spoor naar de synagoge. En in de synagoge daar gebeurt het. Jezus, hij onderwijst. Het is druk, natuurlijk. Er zijn velen die luisteren. Het kleine stadje is uitgelopen. Onze Jezus spreekt. Ik herken dat wel, als ik zelf in Harderwijk preek, dan zijn er altijd nog weer mensen die dat erg leuk vinden en die even zeggen, ik weet nog dat je een klein jongetje was. Ja, ik ook. Het is natuurlijk ook bijzonder, onze Jezus spreekt. En in eerste instantie is er bewondering. Maar al snel komen er vragen. Heel veel vragen. Waar heeft hij het nou vandaan? Van wie heeft hij dat? En wat is de wijsheid van waaruit hij deze krachten kan doen? Is deze hier? Klinkt dan wat verachtelijk. Is deze niet de timmerman? Of zoals je ook wel kan vertalen, de handwerkman, de klusser, de ambachtsman van dorp. Een heleboel vragen, ze buitelen over elkaar heen. Vragen rondom zijn werk, rondom zijn persoon. Het zijn vragen die Jezus neerhalen. Downsize. Het zijn vragen die erop uit zijn Jezus in te kapselen in ons kleine mensenbestaan. Ze willen in Nazareth niet dat hij bekend, maar zeker toch vooral ook anders is. Daar willen ze niet aan. Nee, het is hun Jezus. Hij is toch vooral en voor eerst de timmerman, die jongen van de klusbus. Hij is toch de zoon van Maria. Ja, dat zeggen ze ook. Hij is de timmerman. Hij is ook de zoon van Maria. Dat is niet zo gebruikelijk in die tijd, hè? Net iemand zoals de zoon van zijn moeder werd aangeduid. Dat gebeurde doorgaans in de lijn van zijn vader. Sommige uitleggers zeggen wel dat hieruit blijkt dat Jozef al lang geleden overleden zou zijn. En dat hij daarom als de zoon van Maria wordt aangeduid. Anderen zeggen, nee joh, het is hier al veel geniepiger. Hier wordt al van alles in gezegd dat hij de zoon van Maria is. Hier wordt gezegd, we weten wel wie zijn moeder is, Maria. Maar wie zijn vader is, ja. Beetje duister verhaal. Hij is toch ook de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en van Simon en zijn zussen wonen hier toch ook? Al die vragen die mensen stellen daar in Nazareth. Ze trekken als het ware Jezus naar beneden. Hij is toch gewoon een van ons. En zij namen aanstoot aan hem. Het woord dat hier gebruikt wordt betekent zoveel als ze struikelen over Jezus. Ze ergeren zich. Hij werd hun een steen des aanstoots. Nee, ze vielen niet voor hem in overgave en geloof, maar ze vielen over hem heen in ongeloof. Zijn bijzondere krachten worden niet ontkend. Maar toch is er aanstoot, ergernis. Laat hij nou niet denken dat hij anders is. Hij is toch een van ons, geen kapsones graag, Jezus. Je bent de jongen van de klusbus, de timmerman. Werkelijke overgave aan Jezus en aan zijn koninkrijk. Nee, daar passen ze voor. Dat doen ze niet. Ze ergeren zich aan hem. Aan zijn claim. Aan zijn macht, aan zijn autoriteit. Die zich weliswaar verpakt heeft. Inderdaad, in die gewone mens. Maar dan toch. En Jezus reageert spreekwoordelijk. Het was in die tijd een bekend gezegde. Een profeet is in zijn vaderland niet geëerd. En ja, gemeente, dan volgt dat wonderlijke zinnetje. Hij kon daar geen kracht doen. Dat is toch ook wat? Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. Hij die die stormen stilt, die demonen uitwerpt, die een dode opwekt. Hij kon daar geen kracht doen. Juist niet in zijn geboorteplaats. Ja, er worden inderdaad wel enkele zieken genezen. Alsof Jezus het toch niet helemaal laten kan. En het lijkt wel alsof Marcus het er nog stilletjes naast zet. Alsof hij zegt, zijn koninkrijk is echt niet helemaal uit te doven, hoor. Maar de hoofdzin is, hij kon daar geen kracht doen. En dat ligt natuurlijk niet aan de kracht van Jezus, hè. Die kracht van Jezus is groot, daar hebben we in de vorige hoofdstukken over gelezen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Het staat trouwens ook niet, hij kon geen kracht doen. Nee, er staat, hij kon daar geen kracht doen. Daar. Dat is te midden van die ongelovige houding van al die mensen die Jezus naar beneden trekken. Het ongeloof hindert Jezus. Waar geloof ontbreekt. Waar men Jezus inkapselt in het gewone leven. Alsof hij niet ook van God komt. Waar men niet voor hem buigt, maar over hem struikelt. Daar is geen plaats voor zijn wonder. Voor zijn kracht. En Jezus laat zich ook als het ware door dat ongeloof hinderen. Hij laat zich door het ongeloof hinderen. Hij breekt daar niet met bruut geweld doorheen. Met een houding van, jullie kunnen mij wel niet geloven. En wat denken dat ik van die jongen van de klusbus ben. Maar ik zal eens even laten zien dat ik toch ook. Nee. Het lijkt wel alsof hij in zekere zin dat ongeloof respecteert. En Jezus verwondert zich erover. Zo staat het er. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. We lezen dat twee keer, gemeente, in de Bijbel. Dat Jezus zich verwondert. Weet u wanneer? Heeft alle twee met geloof te maken. De allereerste keer is bij het geloof van die heidense hoofdman. Die man had een zieke knecht en die zei tegen Jezus, kom toch. En dan zegt Jezus, ik kom. En die man die zegt, ja maar ho, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt. Spreek maar slechts een woord. Doe het maar van afstand. En toen Jezus dat hoorde, verwonderde hij zich en zei, voorwaar, ik heb zelfs onder Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Matthäus 8 kunt u het vinden. Jezus die zich verwondert over het grote geloof van zo'n heidense hoofdman. Een groot geloof wat zich uit in ootmoed. Ik ben niet waard dat u onder mijn dak inkomt. Spreek maar slechts een woord. Een woord dat dus, een geloof dat dus ook zich uit in de macht van Jezus. In geloof in die macht. Dat is de eerste keer dat Jezus zich verwondert. Over het geloof. En hier verwondert Jezus zich dus het over het ongeloof van zijn eigen plaatsgenoten. Wat zal het hem pijn hebben gedaan? Ja, laten we niet denken dat Jezus hierin gevoelloos is. Dat het hem geen verdriet geeft. Niet erkend worden. Dat is pijnlijk. Dat is voor mensen al pijnlijk, toch? Als je niet erkend wordt in wie je bent. Als mensen je een beetje downsizen. Als mensen je eigenlijk niet willen erkennen. Misschien herkent u dat wel. Je voelt je aan de kant gezet. Het is ook pijnlijk voor Jezus. Want als hij niet erkend wordt, wordt ook het werk van God dus niet erkend. Moet u even voorstellen, hè? In die synagoge wordt het werk van God dus niet erkend. Dat kan. In de synagoge dat het werk van God niet erkend wordt. Vloeken in de kerk. Het is vandaag de eerste Leiderszondag. En we denken in de lijdenstijd vaak aan het hele proces van Jezus zo naar het kruis toe en aan het kruis. Maar hier begint het al, toch? Je begint het al heel duidelijk. Verwerping. Niet erkennen. Ergernis aan Jezus. Ongeloof. Hem niet pruimen.
over hem struikelen in ongeloof.
Nou ja, gemeente, dat is dan een beetje zo wat er gebeurt daar. Dat is een anticlimax, zei ik al even.
Na al die grote machtige daden, dat dan in één keer, dan maar zo in de synagoge van zijn eigen stadje, dit gebeurt.
Wat moeten we hier nu mee? Wij, zoals we hier vanmorgen zitten. U en jij. Wat zegt God nou door deze Bijbelversen heen tot ons? Een paar punten. Allereerst, de boodschap van Jezus en van zijn koninkrijk is niet één groot succesverhaal. Er zijn tijden en er zijn plaatsen waar zijn machtige boodschap niet of nauwelijks doordringt. Hoe dat komt, dat kan verschillende redenen hebben. Omdat men niet door de nederigheid van Jezus heen kan kijken. Omdat men niet ziet dat zijn macht als het ware in zwakheid is verpakt. Of omdat er weerstand is tegen Jezus en zijn woorden en zijn claim. En dan kan men best nog wel in Jezus geloven. Er hoeft geen harde ruzie te zijn, geen conflict. Maar er is onwil, ongeloof. Ook in Nazareth heeft men niet ontkend dat Jezus bijzonder was. Maar verder niet. Geen geloof in hem. Geen geloof dat in deze man, in hun plaatsgenoot, Gods werkelijkheid daar binnen is gedrongen. Hoe staan wij eigenlijk tegenover Jezus? Is er gewilligheid? Geloof? Of zijn wij toch met eerbied gesproken constant met allerlei vragen, vooral ook vragen, Jezus aan downsizen. En hem zo op die manier als het ware toch ook buiten de deur aan het houden. Jezus aan het klein maken als een van ons. Met vragen de claim van Jezus buiten de deur houden. Dat is een heel bekend fenomeen, gemeente. Dat mensen soms allerlei vragen hebben. En begrijp me goed. Ik hoop dat u me in zoverre ook wel kent. Dat juist ook het geloof ook weer vragen geeft. En dat het echt niet zo is dat als je gelooft dat je dan geen enkele vraag meer hebt. Dat is onzin. Maar er is ook een manier van vragen. Niet zozeer om met het geloof en in het geloof al vragen naar God toe te gaan. Maar om via die vragen Jezus buiten de deur te houden. Tot in de kerk toe zijn er mensen die dat doen. Die er soms elke week zitten. Maar toch Jezus buiten de deur houden. Met hun vragen. Hoe kan het dan zus en zo? En als ze daar nooit Jezus toelaten als het ware. Ze willen hem niet. Ze willen niet gestoord worden. In hun eigen wereld. Ze willen zo hun eigen Jezus. Maar niet Gods Jezus. Ik zei het al even aan het begin, gemeente. Marcus noemt de naam van Nazareth niet expliciet. Hij spreekt over vaderstad. Dat wordt door sommige uitleggers wel gezien als een uiting. Omdat Marcus hier niet alleen het kleine stadje op het oog heeft van toen en daar. Maar wellicht ook het Israël van zijn tijd. Dan hoeven wij niet naar Israël te wijzen en te kijken. Laten we het maar bij onszelf houden. Jezus. We hebben hem soms ook zo een van ons gemaakt. Zo gewoon in onze kerk. Jezus is echt van ons. Die is van onze verhalen en van onze psalmen en van onze liederen. En we kapselen Jezus soms zo in. En zo halen we hem neer. En zo houden we hem als het ware in zijn nabijheid. Hij is een van ons. Juist op afstand. Zo kunnen we avondmaal vieren, heel nabij. Maar het is dan tegelijk soms wel een houding van afstand. En als er dan echt eens iets gevraagd wordt of gezegd wordt, dan stoten we ons aan Jezus. Dan buigen we niet diep in eerbied en in ootmoed en in ontzag, maar dan vallen we over hem heen in ongeloof. Want het moet natuurlijk niet te dichtbij komen. Maar het gaat, gemeente, niet om onze Jezus. Ja, hij is wel een van ons geworden. En dat wil hij ook worden. Onzer een, ons vlees en bloed aangenomen. En dat mag ons troosten. Maar hij is ook van God. Jezus is en slaat ook dwars op ons. Zet onze patronen op zijn kop. Jezus is niet alleen maar degene die ons bestaan bevestigt, maar is ook degene die ons bestaan omkeert en ons denken omkeert. Dat willen we vaak niet. Maar God is er in Jezus. In die vreemde woorden die ons storen, die ons schuren en pijn doen. Geloven we dat? Wat moeten wij met deze versen? Het is niet één groot succesverhaal. Dat is het eerste. Het tweede, dat we inderdaad heel vaak op die manier Jezus ook buiten de deur houden. Door hem tot één van ons te maken. Het derde, gemeente, hoe zit het met die verhouding tussen geloof en wonderen? En wonderdaden? Daar moeten we toch op grond van deze versie natuurlijk wel iets over zeggen. Kan geloof wonderdaden veroorzaken en kan ongeloof wonderdaden tegenhouden? Nou, we moeten uitkijken voor simpele lijntjes. Het hangt uiteindelijk gelukkig niet van ons ongeloof of van ons geloof af. Het hangt af van hem die aan een kruis gehangen heeft. Maar laten we nou niet denken dat onze houding er helemaal niet toe doet. Als ik het wat grofmazig als het ware zeg. In de meer evangelische wereld wordt met het risico te veel gewicht aan het geloof van de mens te hangen. Als je maar genoeg gelooft, dan zul je zien. En als er geen dan is, nou ja, dan is je geloof waarschijnlijk niet goed genoeg. En in onze meer gereformeerde traditie zijn we soms zo vuurbang geworden om de gelovige mens enig gewicht te geven, dat het er soms wel helemaal niet meer lijkt toe te doen of je nog wel gelooft of niet gelooft. Maar zulke teksten als in Markus 6 staan er natuurlijk niet voor niets. Als wij Jezus niet zien, niet horen, als degene in wie Gods koninkrijk op aarde is gekomen, als wij Jezus vooral als onze Jezus willen zien, en elke eeuw en elke gemeente maakt zo ongeveer zijn eigen Jezus, dan is er vaak ook helemaal geen ruimte voor God om zijn koninkrijk te bevestigen. Want wonderen zijn niet los verkrijgbaar. Wonderen zijn bevestigingen van Gods koninkrijk. Maar die komen in de weg van geloof. Calvijn die zegt dat ongeloof bindt de handen van Jezus. Dat is wel heel scherp gezegd. Ongeloof bindt de hand van Jezus. En laat Jezus zich dan dus binden? Vaak wel, ja. Want Jezus breekt, dat is het vierde, wat u kunt leren bij deze geschiedenis. Jezus breekt niet zonder meer zomaar door dat ongeloof heen. Ook bij ons niet. De macht van Jezus, zijn almacht, is met eerbied gesproken gemeente geen wurgmiddel. Jezus is echt niet zo van als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Niet van buitenaf, maar juist van binnenuit wil hij ons redden. Niet met grote kracht van buitenaf, maar met zachte, onweerstaanbare kracht van binnen wil hij ons redden. En Jezus verwondert zich over het ongeloof en over de onwil. Toen ik dat las, gemeente, heb ik gedacht, hoe vaak, moet u misschien ook maar voor uzelf even bedenken, hoe vaak zou Jezus zich over mij verwonderd hebben? Elke keer als ik hoor wie hij is, in de kerk, in de schriften, in dat wat een ander over Jezus tegen mij zegt, dat ik dat soms toch maar naast me neerleg en me daar een erger en er niet van wil weten. Jezus verwondert zich, ja, soms over het grote geloof van de heidense hoofdman. Mensen die soms van niks weten, die helemaal van buiten de kerk komen, die soms zo inderdaad nederig kunnen zijn. Die echt schuldbesef kunnen hebben. Wat heb ik God tekort gedaan in mijn leven? Ik ben zo altijd maar mijn eigen gang gegaan. Zomaar los van God een beetje geleefd. Wat is hij groot dat hij toch met mij te maken wil hebben? Wat verwondert Jezus zich over zulke mensen? Maar wat verwondert Jezus zich misschien ook wel over mij of over u? Dat er zo vaak ongeloof is. Volgende week vieren we het Heilige Avondmaal. Jezus komt op ons af. Want dat is het, hè? Dat is het, hè? Jezus komt op ons af. In tekenen van brood en wijn. Het zijn die verborgen tekenen waarin hij zich openbaart. Wat hij vraagt? Geloof. Geloof dat in hem Gods kracht gekomen is. Geloof dat hij present is in deze tekenen, in deze zwakke tekenen, die toch zo sterk zijn. Geloof, vraagt hij. Geloof dat hem niet met allerlei logische vragen buiten de deur houdt, maar geloof dat hem in nederigheid ontvangt. Heer Jezus, u die naar deze wereld gekomen bent, u als Gods kracht die in zwakheid wordt volbracht en die zichzelf aan mij aanbiedt, aan mij nota bene. Ik buig voor u, voor wie u bent. Ik erken u als Gods kracht, als Gods zoon. Geloof, vraagt Jezus, dat de ergernis voorbij is. Dat niet weglacht, dat niet wegvraagt, dat niet wegpraat, maar dat knielt. De tekenen van Gods koninkrijk kunnen en willen slechts in de weg van geloof ontvangen worden. En gemeente, als we eten zonder geloof, dan eten en drinken we onszelf een oordeel. Nee, niet het oordeel, u weet het allemaal wel, maar wel een oordeel. Dat is heel ernstig. Maar als we hem in geloof ontvangen, dan ontvangen we het koninkrijk van God. Dan kan zo'n klein stukje brood een groot wonder geven. Omdat Jezus daarin is. En zijn kracht. Dan word ik door Gods kracht aangeraakt. Dan ontvang ik blijde hoop voor de toekomst. Ja, dat ook. Want deze Jezus, die verworpen werd, hij is juist zo de hoeksteen. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing, verwondering der beschouwers van God ten hoofd des volks gelegd. Amen.
We zijn weer terug. Goedemorgen gemeente. Wij willen de komende weken gaan werken aan het paasproject, omdat het vandaag de eerste Lijdenszondag is. En samen met u willen we daar even naar luisteren, met de kinderen. Zoals u ziet, een klok, twee klokken. Dus ik ga met hulp van de jongens en meisjes even kijken op mijn briefje natuurlijk. Het paasproject. Waar denken we aan met Pasen?
Aan de Heer Jezus.
Ja, inderdaad. Het sterven en lijden en het weer opstaan van de Heer Jezus. Heel goed. En dit jaar volgen we de verhalen uit het Bijbelboek Marcus. En elk verhaal brengt ons dichter bij het moment van de titel. Ik denk dat Hadas dat wel even kan lezen van bord.
Nee. Het moment dat alles verandert.
Heel goed, dankjewel. Het moment dat alles verandert. Dat gebeurt er. En daar gaan we naartoe werken. Ik zie ook een klok. Wie heeft er een horloge om? Wie heeft er een horloge om? Ja, ik wel, maar ik dacht misschien jullie ook. Nee, geen horloge. Oké, nou, zoals je ziet is er ook een klok. En die klok staat vandaag op welke tijd?
Tien voor half twaalf.
Fantastisch. 10:50. Inderdaad. En elke week zetten we de klok iets vooruit totdat het 12:00 is. En dan is het moment dat alles verandert. We gaan nu naar vandaag. En dan laat ik even een plaatje zien. Dat gaat over het verhaal van vandaag. Eens kijken. Herre, kun jij mij helpen? Wie staat er op dit plaatje?
De weduwe.
Ja, de weduwe, inderdaad. En wat gooide die in de schatkist? Hoeveel muntjes?
Twee.
Maar twee, inderdaad. Heel goed. En waar was dat, Maarten?
In de tempel.
In de tempel, inderdaad. Want in de tempel, iedere week, gaf men daar geld. En de weduwe gaf er eigenlijk maar twee. Want hoeveel gaf de rest, Simon?
Niet alles.
Nee, niet alles. Inderdaad, heel goed. Want de weduwe gaf alles wat ze had. En de andere mensen gaven maar een beetje wat ze hadden. En dat is wat de Heer Jezus probeerde te zeggen. Eigenlijk is het fijner als je alles geeft wat je hebt, dan maar een beetje. Zo laat de Heer Jezus ons zien dat hoe je bent, rijk of arm, dat je er mag zijn. En dat je zo dus alles voor hem mag geven. Nou, heel goed. Eens even kijken. Wie kan mij eens even helpen met ophangen? Jette en Julie? Ja, oké. Mogen jullie weer rustig naar je plaats? Bedankt.
Gemeente, zoals u in de weekbrief hebt kunnen lezen, is afgelopen week Lidi Drinkwaard overleden. Morgen hoopt broeder Jacob Gelderblom ook een bijdrage te leveren aan het afscheid van Lidi Drinkwaard. Daar zijn we dankbaar voor.
Dat ook
ons als wijkgemeente op deze manier de gelegenheid wordt gegeven om iets van het evangelie te laten horen, juist ook in hele droevige situaties. Lidie Drinkwaard was gemeentelid van ons, bij onze wijkgemeente ingeschreven. Wij zullen haar ook nu gedenken en ik verzoek u daarom op te staan van uw zitplaats. Ik lees u bericht van overlijden voor. Verdrietig delen wij u mee dat rustig is ingeslapen onze lieve nicht Celia Dirkje Drinkwaard. Lidie, geboren te Alblasserdam 22 december 1945. Gestorven te Gorkum 21 februari 2017. Morgen, maandag 27 februari, zal er in besloten kring afscheid worden genomen van Lidie. Wij zijn een moment stil voor het aangezicht van de Heer en gedenken haar. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij gestorven. Wij willen samen de Heer danken en met en voor elkaar bidden. Wij denken als het om de grote wereld gaat, aan de grote hongersnood die in Afrika dreigt. Waarschijnlijk zal ook onze diaconie daar nog wel weer het nodige aan gaan doen. Of dan zij gaan bijdragen, daar zult u wel van op de hoogte worden gesteld. Wat betreft de kleinere kring van de gemeente, denken we dus inderdaad aan de familie van Lidie Drinkwaard. Maar wij denken ook aan zieken, zoals genoemd in de weekbrief. Wij denken in het bijzonder ook aan Joanne Smit, die de aankomende periode een intensieve therapie zal volgen, PTSS-therapie. Wij bidden voor haar, voor haar man en voor de kinderen om Gods nabijheid en kracht. Wij zijn ook dankbaar dat in het gezin van onze scriba, Dirk-Jan Kranendonk en Rut, dat daar een zoontje is geboren. Een zoon, moet ik natuurlijk netjes zeggen. Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van onze zoon Lars David. Lars is geboren op 23 februari. We zijn met Dirk-Jan en Rut de Heren dankbaar en natuurlijk ook met Fleur en met Maarten. Wij danken de Heren voor het leven dat zij hebben ontvangen. Laten wij samen de Heren God danken en met en voor elkaar bidden. Heren in de hemel, wat is het goed om in uw huis te zijn. Om ons te oefenen in geloof. Om ons ook te spiegelen aan ongeloof. Wat zult u zich ook vaak verwonderd hebben over ons ongeloof. Vaker nog dan wij zelf beseffen. Breek de harde weerstand die zich soms zo zachtjes uit in ons af. En geef dat wij u erkennen, Jezus Christus, ons vlees en bloed aangenomen hebbend, maar ook uw Zoon en uw kracht. Dat we voor u buigen, dat we u niet vragend buiten de deur houden. maar dat we u erkennen als onze Heer. Omdat we leven van uw kracht, die zich in zwakheid openbaart. Ook in de zwakheid van tekenen van brood en wijn. En dat we van daaruit wonderen verwachten. Machtige God, we danken u voor het evangelie. Dat als u verworpen wordt, u toch doorgaat. Dat u niet loslaat het werk van uw handen. Dat u trouw blijft aan Israël. En aan uw wereld. Wek geloof en versterk geloof. Bewaar ons voor ongeloof. Wij bidden u, Heere, voor deze wereld. Waarin hongersnood is en weer opnieuw dreigt in Afrika. Zegen hulpverlening. Geef dat wij ons ook verantwoordelijk weten om te helpen. Wij bidden u, Heere, voor de situatie in het Midden-Oosten, in Syrië, op zoveel plekken van terreur. We raken er aan gewend, aan al dat geweld. Maar wij zuchten mee met broeders en zusters in de verdrukking om uw komst. En we bidden u, doe recht, Heere. We bidden u voor uw kerk in West-Europa en in Nederland. Uw kerk waar zo vaak veel ongeloof is. Die u zo probeert in te kapselen en klein te maken. Verlos ons, Heere. Vaak van ons eigen ongeloof. Zegen uw werk. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden u voor broeders en zusters vanuit de gemeente die deze week vakantie hebben of op vakantie gaan. Zegen hen. Dat misschien juist wel de witte wereld waarin zij zich begeven. En weer wijst op u. Op uw genade. Op uw bedekkende liefde. Op u die witter was als sneeuw. Machtige God, geef dat mensen die vermoeid zijn mogen uitrusten. Kinderen van school, maar ook soms vermoeid van het leven. Van alles wat gebeurd is. Wees bij alle zieken. Geef nieuwe kracht. Geef herstel, zegen behandelingen. Ga mee met Joanne Smit in de aankomende dagen. Wees om haar heen en in haar als een vurige muur. En laat uw Heilige Geest aanwezig zijn. Heere, wij bidden u of u nabij wil zijn. Als er pijn is, naar lichaam of naar ziel. Geef dan nieuwe kracht. Heren, wij dragen aan u op. De familie Drinkwaard. Na het verlies van Lydie. We danken u voor alles wat u in Lydie hebt gegeven. Aan trouw en aan liefde. We bidden u, wees aanwezig in het verdriet. Zegen broeder Jacob Gelderblom als hij morgen ook woorden van u mag spreken. Geef hem daarvoor de kracht en de wijsheid en troost zo de familie. Wij danken u, Heere, voor een nieuw leven met Dirk-Jan en Rut Kranendonk, met Fleur en Maarten, dat er een jongetje geboren is. Zegen het nieuwe leven. Lars David, dat hij mag opgroeien onder uw bescherming. Dat hij u gaat kennen en erkennen als zijn schepper en verlosser. Heere, ga met ons mee. Deze dag in. Uw dag. Gevoed vanuit uw huis. Breng ons vanmiddag samen. Oefen ons in het geloof en in het vertrouwen. En geef een honger naar de tekenen van uw aanwezigheid. Naar de tekenen van brood en wijn. Zo danken en zo bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Het is de eerste Lijdenszondag. In de verkondiging horen we al dat het lijden van Jezus al vroeg begint. In de verwerping van hem en van wie hij is. Aan het begin van deze lijdenstijd is ons slot niet een gebed. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Dat we ook in deze lijdenstijd op een goede manier met het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus omgaan. Dat we het zien in zijn aanklacht. Maar ook in zijn liefde. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar moest lijden. Laat mij, o Heer, uw wondere wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijze. Laat mij uw kruis dat sterkend zwakheid noemen, als sterkte roemen. En wij zingen gezang 177, couplet 1, 6 en 7. U snapt waarschijnlijk wel dat het in mijn situatie nu niet zo verstandig is als ik bij die deur ga staan straks. Dat heeft dus niks met onvriendelijkheid te maken of zo, maar even met wijsheid. Heb een goede week van rust, van vakantie, ook van voorbereiding op het avondmaal. Als u er bent, zou het ook mooi zijn als u woensdagavond hier bent, om ons ook zo in gezamenlijkheid voor te bereiden, om samen als het ware verlangen op te wekken, om Jezus die ons in de kleine tekenen van brood en wijn tegemoet komt, te ontmoeten. Verhef uw hart tot God, draag met u zijn zegen en wees voor anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.